Welkom bij Radio Maria.
Goede vrienden, beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen, waar wij vandaag beginnen aan een nieuw boek met de titel Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Cardinal Newman. En dat boek is geschreven door Robrecht Boudens. En ik begin de lezing met het woord vooraf. Over Newman schrijven zal wel altijd een hachelijke onderneming blijven. Ook als men jarenlang met hem vertrouwd is geraakt door het lezen en herlezen van zijn werken, van de duizenden brieven die hij schreef, van de honderden studies die over hem verschenen, ook dan nog krijgt men soms de indruk voor een ondoordringbare persoonlijkheid te staan. Ongetwijfeld heeft iedere mens zijn eigen onvervreemdbare geschiedenis, daar waar hij alleen is met God en waar hij voor niet beter of niet slechter gehouden wordt dan hij in werkelijkheid is. Maar als dat reeds voor iedere mens het geval is, dan is dat zeker zo voor een persoon als Newman, die er niet op uit was op de voorgrond te treden en zich te laten opvallen. Newman is tot op zekere hoogte ontoegankelijk. En daarom zullen haastige mensen er nooit in slagen door te dringen in al wat hem beroerde. Men moet zichzelf de tijd gunnen vertrouwd met hem te geraken. Dit boekje heeft uiteraard niet de pretentie alles over hem te zeggen. Het wil de lezer kennis laten maken met zijn leven en denken, met de verrassende weg die hij bewandeld heeft. Het wil hem het genoegen doen smaken om in contact te komen met het diepste van Newman's denken en misschien een van zijn werken in handen te nemen waar men hem kan beluisteren. Men zal de ene ontdekking na de andere doen, zowel Newman's zwakke kanten als zijn eminente hoedanigheden zullen duidelijker worden. Helemaal zullen we hem wel nooit kennen. Daarvoor is hij te rijk en te complex. Onwillekeurig denkt men er dan aan dat Newman er meermalen de nadruk op gelegd heeft dat iedere mens een ondoordringbaar mysterie is. Wij zien de mensen, maar wanneer kunnen we zeggen dat we hen echt kennen? Kunnen we ooit doordringen tot de diepe realiteit van een persoon? Kennen we onze eigen broers en zussen? Kennen we onze beste vrienden? In een van zijn mooie preken in de St. Mary's Church zei Newman ooit: in die grote massa is ieder wezen zijn eigen middelpunt, en al wat buiten hem is, is enkel schaduw. Ijle schaduw, waarin de mens rondwaart en vergeefs zichzelf zoekt. Niemand buiten hem kan zijn realiteit aanraken, noch zijn ziel, noch wat onsterfelijk is in hem. Iedere mens moet voor altijd met zichzelf leven. Hij heeft in zich een bodemloze diepte, een onmetelijke afgrond van bestaan. Alle biografen hebben op een of andere manier hun onmacht gevoeld om de echte Newman volledig te grijpen en te begrijpen. Ergens blijft hij een mysterie. Er steekt zoveel paradoxaals in hem. Zo was hij typisch Engels, maar toch niet representatief voor de doorsnee Engelsman van de 19e eeuw. Hij was na zijn overgang naar Rome diep oprecht katholiek, maar toch nooit een aanhanger van de Romeinse theologie. Hij had de mentaliteit van de kerkvaders, die hij goed kende, maar toch stond hij open voor de moderne gedachte en was op menig punt zijn tijdgenoten voor. Hij geloofde in logica en reden, maar hij wantrouwde het syllogisme. Dat alles laat toe te stellen dat er iets ondoordringbaars in Newman was. Het is dan ook niet zonder een zekere schroom dat men over hem spreekt. Het was overigens ook niet zonder schroom dat hij over zichzelf sprak in zijn Apologia pro vita sua. Hij bekent het vanaf het begin. Who can know himself? Wie kan zichzelf kennen? Als het er alleen om te doen was een theorie op te bouwen of een stelling te bevragen, dan zou de taak niet zo delicaat zijn. Het gaat er echter om het diepste van een mens te peilen, daarbij beseffend dat elke mens toch recht heeft op het heiligdom van zijn eigen verhouding tot God. Ergens is er een drempel die geen enkele biograaf moet proberen te overschrijden. Een van de sleutels tot een beter begrip van Newman's eigenheid is ongetwijfeld zijn grote beschikbaarheid en het geloof dat God hem leidde. Hij probeerde open en ontvankelijk te staan voor wat zich als een uitnodiging bij hem aandiende. Ooit sprak hij van het vriendelijk licht dat hij wenste te volgen, waarheen het hem ook leiden mocht. De onzichtbare wereld, die, met een woord dat niet meer sympathiek klinkt, omdat het aan dualisme herinnert, ook de bovennatuurlijke wereld genoemd wordt, was voor hem een wezenlijke werkelijkheid. Hoe vaak had hij het over de unseen world? Onzichtbaar, maar echt bestaande. Hij voelde dat hij aan God toebehoorde, niet aan zichzelf. God bewoonde al zijn levensomstandigheden. Vandaar dat hij het nooit zeer moeilijk had om bepaalde mislukkingen of misverstanden te verwerken, ook al ging dat niet altijd zonder pijn. Wat hem op zijn wonderbare weg door het leven heeft geleid, was niet zozeer een rationele redenering. In zijn semi-autobiografisch werk Loss and Gain heeft hij eens geschreven dat het niet zozeer het rationalisme uit de boeken was dat de mens de waarheid deed vinden, maar het oog van de geest dat zich opent voor een nieuwe werkelijkheid. Dat is het werk van God, en God werkt nooit vlug. Newman geloofde niet in improvisatie. Hij was gegrepen door de notie van groei. Ik moet mij bewegen in de door God aangeduide richting. Ik kan mij slechts op weg begeven, volgzaam zijn tegenover de hogere macht die me voort moet stuwen. Wie gehoor geeft aan God, verneemt zijn oproep, a divine call. En die uitnodiging is een factor die zijn leven leiding geeft, guidance. Het doet bijna hedendaags en modern aan, als men Newman hoort zeggen dat God met de mens door het leven trekt, van de ene realiteit naar de andere. Deze realiteiten zijn niet altijd zichtbaar. Ze zijn niet steeds wat gezien en vastgesteld kan worden. Ook het onzichtbare is een realiteit. Waarden als waarheid en authenticiteit zijn een realiteit. En God is de opperste realiteit. Wellicht is er geen woord dat vaker bij Newman voorkomt dan het woord realiteit, reëel, realiseren. Realiteit staat voor levenswerkelijkheid. In de mate dat hij zich aan de goddelijke realiteit overlevert, is hij in staat zich minder aan te trekken van wat de mensen rondom hem zeggen of denken. In een brief schreef hij eens: "Meer en meer ben ik ervan overtuigd dat het ons aller zaak is recht door zee te gaan en niemand het hof te maken en de dingen dan verder hun gang te laten gaan, of beter, ze ondergeschikt te maken aan een hogere leiding." De oprechtheid tegenover God en de volgzaamheid tegenover het vriendelijk licht dat hem leidt, is een fundamenteel gegeven in zijn leven. Alle andere karaktertrekken van zijn persoonlijkheid vloeien er als het ware logisch uit voort. Zijn diepgrondige ernst, de degelijkheid en de grondigheid van zijn redenering, een grote voorzichtigheid, bijna een afstandelijkheid in het beoordelen van personen en toestanden, een absolute eerlijkheid, een onbetwiste integriteit, een heilige vrijheid in denken en handelen, een voorname discretie, een gevoelen van deemoed en onwaardigheid, een eenzaamheid te midden van de mensen, ook een scherpe kritische zin die zich niet door succes of eigenbelang laat vastbinden. Daarmee is niet gezegd dat in Newmans leven geen schaduwen voorkomen. Op bepaalde momenten was hij te zeer over zichzelf gebogen. Niettegenstaande zijn waardering voor de koele logica, kon hij soms emotioneel reageren. Dat hij van nature gereserveerd was, heeft soms de indruk gewekt van een tekort aan eenvoud. Aan mensen die hem niet goed kennen, kon hij de indruk geven een bedeesde te zijn, die weinig gaf om menselijk contact. Wat als negatief kan worden aangezien, is evenwel nooit echt bepalend geweest voor de oriëntatie van zijn leven. Achteraf gezien is het frappant op hoeveel punten hij zijn tijd voor geweest is. Misschien wordt al te gemakkelijk het woordje profeet in de mond genomen, maar, zoals dit boekje zal proberen aan te tonen, niet weinige van zijn ideeën zijn niet anders dan profetisch te noemen. Zijn opvatting over de plaats van de leek in de kerk en zijn verzet tegen elke vorm van klerikalisme, het belang dat hij hechtte aan collegialiteit van de bisschoppen, de waarde en de verantwoordelijkheid van het persoonlijk geweten, de evolutie van het geloofsgoed, de rol van de theologie, zijn maar enkele voorbeelden. Nieuwmans leven overspant de 19e eeuw. Tegenover alle grote problemen die zich toen in kerk en maatschappij stelden, heeft hij stelling moeten nemen. Het herstel van de katholieke hiërarchie in Engeland en de Anglicaanse reactie daartegen. De dogmaverklaring van de pauselijke onfeilbaarheid. De ondergang van de kerkelijke staat. De zin van de universitaire opleiding en haar noodzakelijkheid voor katholieken. Het religieuze liberalisme. Naast dit alles is het merkwaardigste wellicht nog zijn persoonlijke geestelijke groei. Men staat er met schroom en bewondering tegenover. Maar wie zich de tijd gunt nader met Newman kennis te maken, is uiteindelijk niet verbaasd dat hij onder de grootste religieuze persoonlijkheden van zijn eeuw gerekend wordt. Meteen wordt ook duidelijk hoe verbazend actueel hij daarbij ook voor onze tijd gebleven is. Dit boek bestaat uit twee elkaar aanvullende delen. Een eerste deel brengt een biografie van Newman, zijn geestelijke groei, zijn strijd, zijn profetisch denken. Deel 2 brengt fragmenten die daarbij aansluiten. Ze illustreren de weg die zozeer de zijne geweest is en leiden ons binnen in zijn eigen leefwereld. Ze maken ons vertrouwd met zijn spiritualiteit, zijn omgang met familieleden en vrienden, zijn visie op mensen en dingen, zijn houding tegenover misverstanden. Enkele van deze stukjes worden voor het eerst in het Nederlands vertaald. Newman, die in het eerste deel zo sereen mogelijk behandeld wordt, komt in de teksten zelf aan het woord. Het eerste hoofdstuk: Mens en God. Toen op 21 februari 1801 John Henry Newman in het hartje van Londen het levenslicht zag, was er niemand die kon vermoeden dat de pasgeborene een van de meest markante persoonlijkheden van zijn tijd zou worden en als kardinaal Newman de geschiedenis ingaan. Zijn vader, een bankier, had nog 5 andere kinderen, allen jonger dan John Henry. Charles, Harriet, die Thomas Mosley huwde, Francis, Jemina, de vrouw van John Mosley, die de vrouw van John Mosley werd, en Mary. Newman's vader was een ruimdenkend man, met een merkwaardige culturele belangstelling, maar weinig of niet geïnteresseerd in religieuze vragen. De Academie van Ealing. Op de leeftijd van 7 werd John Henry naar de Academie van Ealing gestuurd, een school waar elke leerling lager en middelbaar onderwijs kon volgen op een ritme aangepast aan zijn persoonlijke bekwaamheid. John Henry was een goede leerling, maar beperkte zich niet tot intellectuele inspanningen. Hij deed aan sport, hield van lange wandelingen, van roeien en zwemmen. Hij was een goed ruiter en speelde viool. Toen de privébank van vader Newman verwikkeld geraakte in financiële moeilijkheden, werd de jongen, die men nodeloze zorgen wilde besparen, tijdens de zomervakantie van 1816 als intern op de school gelaten. Ik kwam er in contact met Walter Meyers, een geestelijke die zich evangelical noemde. De evangelicals vormden een stroming in de Anglicaanse kerk die sterk de nadruk legde op persoonlijke bekering en op het geloof in de verzoenende dood van Christus, veel minder op kerk en sacramenten. Meyers gaf Newman een boek van Thomas Scott te lezen, dat helemaal in die richting ging: The Force of Truth. Het maakte een diepe indruk op hem. Hoe jong hij ook was, enkele principes werden diep in zijn geest geprent en zijn hem bijgebleven. Toen hij op 63-jarige leeftijd zijn Apologia schreef, herinnerde hij zich de invloed die van dat boek op hem was uitgegaan. Scott bezat de kunst om in gebalde gezegden fundamentele waarheden uit te drukken. En Newman, voor wie het hele leven een veroveren van de waarheid zou worden, citeerde twee van deze gezegden die hem toen raakten. In een eerste werd erop gewezen dat het belangrijker was heilig te zijn dan een gevoelen van rust te hebben, omdat men zich niets aantrok. In vier woorden vatte Scott zijn idee samen. Holiness rather than peace. Een hele spiritualiteit steekt daarachter. En Newmans activiteit in de Oxford-beweging zal hier haar verklaring vinden. Hij had voor een gemakkelijk leven kunnen kiezen en zich niets aantrekken van de decadentie van de geloofsbeleving, die ook bij de klerus veel te wensen overliet. Maar een moedige houding zou dat niet geweest zijn. Het was zijn overtuiging dat de verovering van de waarheid nooit de vrucht van onverschilligheid en gemakzucht kon zijn. Een tweede principe dat hem in Scott trof, was het axioma dat alleen groei een teken van leven is. Growth, the only evidence of life. Het is duidelijk dat zijn studie over de ontwikkeling van de geloofsleer hier verband mee zal houden. Wat leeft, groeit. Het ontwikkelt zich, evolueert, verandert zonder op te houden zichzelf te zijn. Deze twee principes zullen uitgroeien tot overtuigingen die hem niet meer zullen loslaten. Eerste bekering. Toen Newman later zijn leven overschouwde, sprak hij, terugdenkend aan 1816, over zijn eerste bekering. Het is een keerpunt in zijn leven geweest. Twee zaken heeft hij duidelijk ingezien. Voor eerst dat het geloof meer is dan wat religiositeit, meer dan vrome praktijken, meer dan pieteitsvolle emotie. Hij zag de noodzaak van een welbepaald credo, van geloofspunten waaraan hij zich kon optrekken, zekerheden waar hij steeds op kon terugvallen. De invloed van Myers en Scott is hier duidelijk merkbaar. Dankzij zijn contacten met hun calvinistisch geïnspireerde ideeën en het ontdekken van de onveranderlijke realiteit van een dogmatisch geloof, werd hij wakker geschud en buiten alle religieuze dromerijen geworpen. Ook later zal hij zich nooit tevreden stellen met een spiritualiteit die enkel op sentiment berust. Wanneer in de jaren 30 de Oxford-beweging van start gaat, is de herontdekking van de liturgie een van de punten die alle leidende figuren van de beweging gemeen hebben. Maar bij Newman zal liturgie niet dezelfde betekenis hebben als bij de meeste anderen. Liturgie was iets dat hij zeer ernstig opnam. Ze was niet iets dat een zekere religieuze emotie teweegbracht, niet iets dat het hart streelde, waar men alleen smaak en troost in moest vinden. Nog veel minder een verstart rubricisme, maar de uitdrukking van een vaste, godsdienstige overtuiging. Formed religious convictions. Van welbepaalde geloofspunten. A definite creed. Van de hele openbaringswerkelijkheid. In laatste instantie ging het om dogmatische zekerheden, niet om de voldoening van een vaag religieus gevoelen. Het is evident dat de 15-16-jarige Newman niet de volle draagwijdte heeft begrepen van de ommekeer die toen in hem plaatsgreep, en dat de overtuiging die zich in hem aan het vormen was, pas later ten volle tot hem zou doordringen. Maar het laatste jaar dat hij in Ealing doorbracht, waar ziekte en puberteitscrisis, zelf spreekt hij herhaaldelijk van een zondig leven, hem uit zijn evenwicht dreigden te brengen, heeft voldoende indruk op hem gemaakt om het zich 40 jaar later nog duidelijk te herinneren. In de loop van 1816 kon een ideaal van ethische integriteit of morele deugdzaamheid hem niet langer voldoen. De noodzaak van een overgave aan vaste geloofspunten drong zich onweerstaanbaar aan hem op. Naam christen zijn was pure nonsens. Een romantische religiositeit moest overstegen worden, terwijl hij anderzijds ook voelde dat een louter rationele geloofsbeladering eveneens onvoldoende was. Godsdienst en geloof moesten meer zijn dan een vorm van intellectualisme. Myself and my Creator. Tussen 1 augustus en 21 december 1816, de enige data die Newman in dit verband in zijn dagboek opgeeft, maakte zich nog een andere overtuiging van hem meester. De overweldigende zekerheid dat uiteindelijk alles zich afspeelt tussen God en iedere individuele mens. Elke stap die men zet, iedere beslissing die men neemt, is een confrontatie tussen die twee wezens. God is niet het verre afstandelijke opperwezen van het deïsme, de bouwmeester van het heelal, maar de God van Abraham, Isaac en Jacob, een God van concrete mensen, met iedereen begaan, ook met hem, Newman. Het kwam er dus op aan zich altijd tegenover die God te kunnen verantwoorden. Hier kan men reeds vermoeden waarom Newman in zijn verder leven zoveel belang zal hechten aan het geweten en aan de uitbouw van de eigen persoonlijkheid. Indien alles zich afspeelt tussen God en ieder individu, dan moet ook de verhouding tot de tochtgenoten door het leven gerelativeerd worden. Hoe vertrouwd men ook omgaat met familieleden en vrienden, zij hebben niet iets absoluuts waardoor zij ons aan zich kunnen binden. Nu schijnen die mensen zeer nabij. We ervaren hun liefde en vriendschap. Ze zijn ons sympathiek. Hun stem klinkt ons vertrouwd in de oren. We weten hoe ze reageren. We kennen hun lach, hun manier van gaan. Soms vertrouwen ze ons hun leven toe. Ze zijn ons in feite zo nabij dat ze in zekere zin uit ons bestaan niet meer weg te denken zijn. Ze zijn met ons verweven. Maar toch weten we dat zij, de een na de ander, uit ons leven zullen verdwijnen, tot we alleen voor God staan. Het zal het ogenblik van de naakte waarheid zijn, en tot ieder van ons zal God afzonderlijk spreken. Dan zullen we begrijpen hoe bijkomstig vele dingen zijn, hoe vluchtig ook onze dierbaren komen en gaan. Als schaduwen doemen ze op, als schaduwen zullen zij verdwijnen. Hoe lief ze ons ook zijn, ze hebben allen een privédomein waar ze het recht hebben alleen met God te zijn. Via onze zintuigen komen we in contact met onze bekenden. Maar altijd blijven ze aan de buitenkant van ons bestaan, van ons gescheiden door hun eigen persoonlijkheid. In meer dan één toespraak heeft Newman het daarover gehad. Om aan te tonen dat er eens een dag komt dat de anderen uit onze horizon zullen verdwijnen, heeft hij ooit het beeld gebruikt van twee schepen die elkaar op de oceaan kruisen. Een fluitsignaal als groet, daarna zet elk schip zijn reis verder. Zo vergaat het alle mensen. Ieder heeft zijn eigen leven en gaat zijn eigen weg. En zelfs als de wegen een tijd lang parallel lopen of elkaar kruisen, onvermijdelijk komt er een ogenblik van afscheid. Van God echter kan men nooit afscheid nemen. De mens kan zijn aanschijn niet ontlopen. Hij is precies, niet meer, maar dan ook niet minder, wat hij is in het aanschijn van God. Het is in die zin dat Newman deze bekering beschreven heeft als de ontmoeting van twee wezens waarbuiten niets van belang is. De vage, abstracte, koude, rationele opvatting die hij tot dan toe van God had gehad, begon plaats te maken voor het beeld van de levende God, die door alle mensen, ook door de mens Newman, geboeid is en hem uitnodigt van zijn leven iets te maken. Hij doorleefde het gevoelen Gods bezit te zijn en geroepen om zich aan die God gewonnen te geven. Geloofsleer behoorde niet langer tot de periferie van het leven. Op een nog onvolkomen, maar reële wijze begon hij rekening te houden met wat hij later zo vaak the unseen world zal noemen, de wereld die gevuld is met Gods tegenwoordigheid, een grotere realiteit dan wat men ziet of hoort of voelt. Wat hij in Loss and Gain zal schrijven over de hoofdfiguur Charles Reading is duidelijk op hemzelf toepasselijk. Het meest karakteristieke van Charles was, bovenom het even wat, het blijvende besef van de goddelijke tegenwoordigheid. Hij ervaarde wat het was Gods bezit te zijn en niet zijn eigen eigenaar. Het boek van Thomas Scott hielp hem klaar te zien welke levensweg hij moest inslaan. Het schonk hem die onuitwisbare overtuiging dat trouw aan de levende waarheid moet uitmonden in een geloof aan het dogma. Hij bewonderde Scott's radicaal niet van de wereld durven zijn, bold unworldliness. Zijn vrijheid om niet de normen van de wereld te nemen om personen en situaties te beoordelen, vigorous independence of mind. Laat de mensen denken wat ze willen. Hij zal zijn geweten volgen, want alles speelt zich af tussen God en hem. Ook dat aspect van de ommekeer van 1816 was niet onmiddellijk een heldere zon, maar later zou hij zich herinneren hoezeer hij toen aangegrepen was geweest door de ik-doe-verhouding met God, waar het uiteindelijk toch op aankwam. Voortaan zal hij alles meer personalistisch gaan zien. Meer en meer zal dat personalisme een kenmerk worden van zijn spiritualiteit. Eind 1816 oordeelde men dat hij zijn humaniora-studies als voltooid kon beschouwen. Op 14 december reisde hij af naar Oxford, waar hij als niet-beursstudent in de Trinity College ingeschreven werd. Pas een half jaar later zal daar effectief een plaats vrijkomen en zal hij zijn universitaire studies kunnen aanvangen. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman, geschreven door Robrecht Boudens. Wij wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot een volgende keer.